Ja, hallo.
Hallo Michiel.
Josien Wijkhuis.
Dit is de laatste keer.
Dit is het einde van een tijdperk.
Ja, en de laatste keer in deze studio.
Oh jee.
Want ik ga verhuizen.
Oh jee. Neigt dit tot melancholie? Of is dit een transformatorische overgang?
Ik neig in het algemeen toch wel tot melancholie.
Lieve luisteraars, na 2,5 jaar, 40 uitzendingen, zeggen we tegen die 100.000 luisteraars die we hebben. Wat? Ja, het is echt waar. Ligt eraan een beetje hoe je de statistieken bekijkt. Maar zeggen wij bedankt.
En adieu.
Tegen al jullie 100.000 parels der mensheid. En dat doen wij met...
Om het maar even met een goed Nederlands woord te zeggen. Best of aflevering.
Prachtig.
Ja.
Dus hier is de selectie van de mooiste items gekozen door de makers zelf.
Ja.
Kras.
Ja, we hadden in elke aflevering een co-host. En meestal had ik de eer om die te spreken. Dat waren mensen van allerlei allure.
Pluimage.
Ja. En ik heb er twee uitgelicht. Ik vond ze allemaal fantastisch, maar je moet kiezen. En de eerste is José van Vught. En al was het maar omdat José waarschijnlijk de enige anti-rookcoach ter wereld is die op het moment dat ze dat werk deed zelf nog rookte.
Ja, mijn moeder zou het echt een topwijf hebben gevonden.
Oh, maar dat is ze ook.
De enige anti-rookcoach die ze zou tolereren.
Ik ben ook groot fan van José.
En het laatste werk wat ik gedaan heb, ongeveer 15 jaar, zeg maar, is stoppen met rokencoach was het. En een collega van mij, die was stoppen met rokencoach. En die zei, nou, dat is echt iets voor jou. En toen rookte ik nog. Ik ben echt de ultieme verslaafde, heb ik altijd kunnen zeggen. Dus altijd heel erg. Er was een opleiding natuurlijk voor, om trainer te kunnen worden. En daar zat ik dus allemaal braaf de mensen mee te enthousiasmeren en te motiveren om er toch vooral mee te stoppen, terwijl ik zelf dus stiekem nog rookte. Maar goed, dat is wel hoe verslaving werkt. Het is altijd wel, ja, goed om uit te leggen zo van hoe idioot je kronkels in je hoofd. Toen heb ik dat opgebiecht bij iemand die ook coach was. Die zei tegen mij, je moet gewoon zeggen, ik hoef het niet meer. Maak er maar een mantra van. Dat heeft voor mij gewerkt. Dat ik zei van, ik hoef niet meer. Maar in het begin was het natuurlijk, ik hoef niet meer. Ik hoef niet meer. En toen had iemand anders tegen mij gezegd, nou, je moet gewoon zeggen, tot aan mijn pensioen rook ik niet meer. Dan is het niet zo'n onoverzichtelijk iets. Hè? En je raadt het misschien al hoe erg het dus bij mij was. Toen kwam ik aan mijn pensioenleeftijd en helemaal totaal uit het niks kwam toen de gedachte, oh, ik mag bijna weer roken. Nee, en toen kwam dus, dat was de zegen, toen kwam meteen erachteraan, maar ik hoef het niet.
Iedereen die luistert naar Kras.
En ik wilde graag een liedje draaien voor José. En ik ben gewoon heel associatief geweest. Toen ik 18 was, was er een band en die heette Editors. Volgens mij bestaan ze nog. En volgens mij zijn ze nu zo'n festivalband geworden. Die je voornamelijk nog terugziet op festivals. Als semi-headliner, zeg maar. Maar toen ik 18 was, hadden ze een hitje en dat heette Smokers Outside the Hospital Doors.
Oh, the blindfold down. So your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Say goodbye.
Outside the hospital doors. Someone turn me around.
'cause you stopped us from singing. I can't shake this feeling I've got. My dirty hands have I been in the walls. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the left smashed on the floor. I can't believe you if I can't hear you. I can't believe you if I can't hear you.
Radio Kras.
Levenservaringsdeskundige is een item dat is ontstaan tijdens de Krolo. Nu tijdens deze opname weten we dus nog niet of we er nou vanaf zijn of niet.
Ik vind van wel.
Wij vinden van wel. Hoe tijdelijk komen we later wel achter. Maar het is dus helaas nog altijd actueel. Ook al liegen we onszelf nu even deze zomer voor dat dat niet zo is. Wat kunnen wij, jonge blagen... Want dat zijn wij, Josien. Jonge blagen. Wat kunnen wij leren van die jonge etterbakken die dit hele riedeltje misschien al een keer hebben meegemaakt?
Ja.
Hoe efficiënt is het als je niet de hele tijd het wiel opnieuw moet uitvinden? En Corine koos welke zij de mooiste levenservaringsdeskundige vond. En zij koos voor Jan Veenendaal uit nummer 32.
Ja, Corinne, jij maakt dus altijd al de levenservaringsdeskundige. Want wat is levenservaring? Want hoe vind je deze mensen, zeg maar? Zou je iedereen kunnen interviewen hierover? Of?
Ja, ik zeg dat ook altijd, hè. Levenservaring. Iedereen doet het wel eens op. En dat is ook echt zo. Dus ik kan eigenlijk, volgens mij kan ik gewoon iedereen interviewen. En het is altijd wel zoeken naar waar heeft die levenservaring dan precies plaatsgevonden. Ja, en soms... Soms heb je dan in het begin dat je nogal vaag praat over ja, wat iedereen wel eens meemaakt. Hè, dat je leert te relativeren of leert los te laten of zo. Maar dat is dan vaak nog heel vaag. En daarom is dan altijd zoeken naar wat was dan precies dat punt en wat is het verhaal dat daaraan vasthangt. En dat probeer ik altijd te zoeken met de mensen die ik bezoek.
En als we nou jou zouden interviewen, hè, wat is jouw levenservaring? Ik weet dat een moeilijke vraag is.
Wat een moeilijke vraag. Ik heb geleerd wat het is om van land te veranderen.
Ja, precies.
Ja, dat heb ik geleerd.
Dat heeft niet iedereen.
Nee. Ik ben bijvoorbeeld een donorkind. Dus ik heb geleerd om te aanvaarden dat je één deel van je genetische band niet kent. Dus mocht ik mezelf komen interviewen, zou dat een van de onderwerpen kunnen zijn. Het zou wel heel erg meta zijn als ik mezelf als levenservaringsdeskundige zou inzetten. Maar misschien een ideetje. Deze keer heb ik Jan Veenendaal. En Jan Veenendaal die is van zakenman en ook echt de hardcore zakenman gegaan naar een boeddhist. En ik heb hem gevraagd, hoe dan?
De levenservaringsdeskundige.
Het stormt nu al, maar op het nieuws zegt men dat er nog een grotere storm onderweg is. Ik zit bij Jan in de woonkamer.
Ja, ik ben Jan Veenendaal. Ik ben geboren in 1951 in Amsterdam. Ik woon sinds 5 jaar in Den Bosch en ik ben naar Den Bosch gekomen omdat hier mijn vriendin woont.
Buiten kraken de bomen. Jan heeft zijn levenservaring opgedaan op een moment dat het stormde. Ik ben Corinne. Welkom bij de levenservaringsdeskundige. Over hoe je van zakenman een boeddhist kan worden. Het begon allemaal met de glashandel die Jan van zijn vader overnam.
Het was leuk en hard werken en in mij was een drang dat er toch gegroeid moest worden en dat het bedrijf groter gemaakt moest worden. Want ik moest het immers beter doen dan mijn vader het had gedaan. Ja, zo groeide en groeide het. Ik had inmiddels een zoon gekregen. Ik heb mijn gezin behoorlijk verwaarloosd. Omdat alles gericht was op de zaak en op geld verdienen. Ja, en op een gegeven moment krijg je de klap met de hamer. Dan is er een burn-out. En burn-out, dat is een pittig gebeuren. Dus ik liep op een gegeven moment, in plaats van hele dagen te werken, liep ik langs het strand.
En daar begon de levenservaring.
En ik ging het liefst als het zo hard mogelijk waaide. Dan kon ik tegen de storm kon ik inschreeuwen. En tegen de storm kon ik instaan.
Hij komt thuis te zitten. Een bijkomstigheid van al het harde werk was geld, dus dat kon. Jan ging op retraites, ging bij een goeroe ten raden, maar bleef naar eigen zeggen hetzelfde kringetje bewandelen.
Maar gelukkig kwam ik in aanraking met het boeddhisme, met Thich Nhat Hanh. Ja, dat was fantastisch. Ik voelde me helemaal thuiskomen. Ik kwam daar echt thuis. Wat was het precies? Het is een soort weten. Het is een soort van weten en dan niet met je hoofd, maar met je hart. Dat je op de juiste plek bent. En dat je de juiste man en de juiste mensen.
Je bent in de buurt van 5e buiten Peper 57, Sertogenbosch.
De technologie wil hier even mee bepalen wat de juiste plek is.
Volgens mij is dit niet echt de bedoeling, Siri.
Maar ja, wie weet ook wat de juiste plek is.
Boeddhisme is niet iets wat je weet. Je bent op pad en je ontwikkelt je. Voor de een is dat een hele korte weg. Voor de ander is dat een wat langere weg. Ik ben heel erg ziek. Ik ben in een palliatieve fase van mijn ziekte. Hoe naar het ook is om ziek te zijn, het geeft me ook heel veel inzichten. En het geeft me ook heel veel rijkdom. In inzichten om hoe ik in het leven sta en hoe we in het leven staan. We zijn allemaal niet veel meer dan een papieren zak. En in die papieren zak, daar stoppen we ons hele leven. Daar stoppen we allerlei mogelijke spullen in en we gooien er weer spullen uit. En die zak, naarmate we ouder worden, verfrommelt die steeds meer en meer. Er vallen gaten in. En op een gegeven moment, dan is die zak kapot.
Het boeddhisme brengt hem veel in deze fase van zijn leven. Want daarin is er meer dan deze ene dimensie. Degene waar Jan en ik binnen zitten te praten. Die dimensie wordt de historische dimensie genoemd.
En de vergelijking die daarmee wordt gemaakt is wel dat de historische dimensie, dus onze dagelijke gerommel en gedoe, dat is als de golven op de oceaan. Die rommelen en als het hard waait wordt ze nog hoger en als het stormt dan wordt het nog hoger. Maar daaronder, een meter onder de oppervlakte, is het stil, is het rustig. En dat is de plek waar we ook kunnen zijn. En niet bezig met ziek zijn, dan ben je niet bezig met gedoe. We hebben zoveel gedoe als mensen.
Een laatste vraag. Het is nu erg aan het stormen. Het gaat nog erger stormen. Doe je dat nu nog, dat je langs de stranden gaat wandelen?
Ik wilde net gaan wandelen, 2 uur geleden. En ik was me aangekleed, ik stond buiten en de wind die was heel hard aan bezig. Ik denk, nou wil ik hier wel in lopen in dit gebulder, in gedoe. En ik ben lekker weer terug naar binnen gegaan. Dus die stormen, die zijn wel wat bedaard.
Dit was de levenservaringsdeskundige met Jan Veenendaal.
Dit is Radio Kras.
Ja, en in het tweede seizoen hadden we ook iets nieuws. We hadden een eigen huisband. We vonden dat wel chic.
Ja, dat gun je iedereen een huisband.
Ja, Matthijs van Nieuwkerk had dat ook, dus toen wilden wij het ook.
En hoe heet die ene pianist? Van?
Van wat?
Van onder andere Paul de Leeuw, die dan altijd pianeert.
Cor Bakker.
Cor Bakker, ja, die was al bezet.
Ja, dus wij kregen Vitamin B12. En die jonge gastjes die maken retro rock met een vette knipoog naar de jaren 70.
Dus we hopen dat iedereen daar zoveel mogelijk jeugdfeestherinneringen aan krijgt.
Ja, en op dit moment is een EP net uit. When You're Around heet die. Dus even shout-out daarnaar. En ze deden heel vaak eigen nummers, maar voor ons maakten ze ook wel eens een covertje.
En ja, dat is dan een beetje lullig, lieve dames en heren, lieve band. Maak je al die prachtige covers. En welke gaan we nu laten horen?
Die van de Indische Waterlelies in de Efteling, want die was echt fantastisch.
Die was wel fantastisch, ja.
Ja.
Ik ging er net bijna op jouw lieve kat staan, Josien.
Ja, nou ja, lief.
Kat Willem.
Hij is wel heel leuk.
En die kijk je dan zo aan en dan vraag ik me af... is hij melancholisch of is hij een beetje dom?
Hij is een beetje dom.
Maar is hij altijd bang geweest? Dit was misschien wel het flauwste bruggetje ooit.
Ja, maar goed, daar staan we onbekend.
We gaan hiermee naar misschien toch wel mijn favoriete Jong Belezen. Want hierin, in Jong Belezen, komen altijd jongvolwassenen. Nou, laten we zeggen mensen tussen 10 en 19 aan het woord. Die literatuur lezen die ze misschien wel, misschien niet nog helemaal begrijpen. En ik heb een nieuw woord geleerd. Die dichotomie.
Ja.
Is prachtig. Zeker als het over zoiets kwetsbaars en toch wel pijnlijks gaat als wil je leven.
Ja.
Joost Zwagerman vond van niet. En die schreef er best wel iets moois over. En onze prachtige, mooie, jonge Chris Krekels van 12 jaar... die hopelijk absoluut niet bezig is met deze kwestie. Chris Krekels, leven is fantastisch. Die gaat dit voor jullie voordragen. Dus geniet van deze prachtige dichotomie.
Tieners lezen voor uit een selectie korte verhalen en gedichten uit de Nederlandse literatuur. Dit is Jong Belezen.
Ik ben Chris Krekels, ik ben 12 jaar oud en woon in Eindhoven. Vandaag lees ik voor Alles bang geweest van Joost Zwagerman. Voor alles bang geweest. Voor school en alles wat daarna moest komen. Voor de ontdekking dat die ziektes ook in dingen huizen. En dat dingen vaak mensen in vermomming zijn. Voor de aanblik die ik bied en niet wil bieden. Voor de benauwnis van aangeboren schaamte. Voor de waarheid of liever de dynamiek van harde feiten. Voor toekomst en verleden en het stuiterende hier en nu. Voor zaters en huffers, brede schouders en voor types die met messen spelen. Voor dieren, hoewel niet de meeste... Voor personen die snoevend zeggen vrij te zijn van alle vrees. Voor gedachtes, andermans of eigen. Voor tekens, sporen, hoogte, diepte. Voor alles wat aan taal ontsnapt. En voor vermoedens van om het even. Voor God toch nog, voor mijn hartslag. En nog net niet voor figuren die spontaan aan goede doelen geven. Voor de fractie later, die figuren... Van alles altijd bang geweest. Niet vrijblijvend, maar met recht en reden. Voor zowel de grote greep als laatste resten. Gaffelranden voor de kleinste deeltjes. Neutronen, elektronen. Ook de kwark, altijd groter dan het wijkende zelf. Voor sferen, zuizingen en de zekerheid. Ook thuis in een oogwenk alles kwijt te zijn. Voor gebouwen zonder ramen, voor doodgaan en voor alle doden. In films of van nabij. Voor dood zijn misschien iets minder. Voor deze constatering en constateren. Voor kinderen die vragen stellen, maar nog meer voor die vragen. Voor schijnbewegingen, herhalingen en de grandeur van allerhande eeuwigheden. Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem en zuiver in het leer. Tot in de merg bang geweest, op het stupide en futiele af. Met een oogkleppen en hondentouw. Voor alles altijd bang geweest. Ook in de tijden waar je alles op je vingers van één hand. Voor alles altijd bang geweest. Maar niet voor jou. Nee, niet voor jou.
Jij wilde iets vertellen.
Nee, okay. jij wil een liedje.
Ja, ja, want we gaan nu vanuit de treurige dichotomie van Joost... gaan we naar Blauwe Kikkers. Maar daar moet iets tussen, lijkt me, als bumper. Om het een beetje emotioneel smeuig te krijgen.
Te neutraliseren.
Ja, dat de dynamiek van je emoties niet heen en weer wappert... als we nu gewoon lekker met het raam open sangria willen nippen.
Ja.
Dus daarom is hier de prachtige hit... Azzurro van Adriano Celentano.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. solo quassù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino. Più stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi
Ja, en van blauw naar meer
blauw.
Blauw. Ja, want Jelle Hogeboom, onze natuurcolumnist, die heeft een aflevering gemaakt over blauwe kikkers. En nou weet ik daar verder niet meer zoveel van. Jij wel, hè, Michiel?
Nou, hij lag op zijn buik toen.
Tussen de blauwe kikkers.
Ja, want dat is een heel zeldzaam moment. Dat duurt maar enkele dagen in maart.
Dat ze blauw zijn?
Ja. Jij bent, stel, je voelt je hele leven lang beige. En 3 dagen per jaar mag je knallen als een malle.
Dan ben je blauw.
Ja, dus zeg maar positief blauw. Niet melancholisch blauw, maar yeah, blauw.
Oké.
Okay. En dat wordt die kikker.
Vet.
En daar gaat deze column over van Jelle Hogeboom.
Nu in de natuur. Hey kikker, als je denkt aan spektakel in de natuur, denk je waarschijnlijk aan beurlende edelherten of dansende kraanvogels. Niet zo snel aan kikkertjes. Toch hebben alle zichzelf respecterende natuurfotografen wel eens in het vroege voorjaar bij een plasje gelegen om, in Kikvorst perspectief, een kikker te kieken. Ze liggen hier niet voor zomaar een willekeurig amfibie, maar voor de heikikker. Normaliter is dat niet een bijzonder dier om te zien, een klein bruin kikkertje met een spits snuitje. Maar ergens in het begin van de lente gebeurt er iets bijzonders. Je weet nooit precies wanneer, eind maart heb je de meeste kans. En het duurt altijd slechts maar enkele dagen, Dus als je er niet op tijd bij bent, is het alweer voorbij. Maar als het kwik de 18 graden raakt, veranderen alle heikikkermannetjes van kleur. Ze worden blauw. Eerst een beetje blauw-grijs, maar dan intens blauw, hemelblauw, bijna zelfs smurfenblauw. Het is dan de paartijd voor de heikikkers. Om indruk te maken op de vrouwtjes geven de mannetjes een concert. Ze kwaken niet, maar borrelen, als een onderwater gouden fles waar langzaam lucht uit ontsnapt. Dit doen ze het enthousiast op het midden van de dag, als de temperatuur een beetje aangenaam is. Dan zie je in een kikkerpoel plotseling overal van die blauwe mannetjes. Waarom ze van kleur veranderen, is een raadsel. Is het om indruk te maken op de vrouwtjes? Het geluid is al voldoende om die te lokken. Een andere optie is dat het de mannetjes een schutkleur biedt. Als ze zingen, besteden ze aardig wat tijd aan het wateroppervlak. Voor overvliegende vogels zouden zij lastiger te zien zijn. Het kan ook zijn dat ze blauw worden om tegen de andere mannetjes te zeggen: hé, bespring mij niet, ik ben ook een vent. Dat is niet uit homofobie hoor, maar uit pure noodzaak. Kikkers hebben namelijk een bijzondere paarmethode, de amplexus. Het is eigenlijk een omhelzing. Het kleinere mannetje klemt zich om de rug van het grotere vrouwtje. Dit paardje rijden kan hij dagen volhouden. Maar kikkers vergissen zich nogal snel. Het kan dus zomaar gebeuren dat ze een pad grijpen, of een salamander, of een goudvis. Of dus ook een mannetjeskikker. Zo'n houtgreep is behoorlijk belemmerend, zeker als de paartijd maar enkele dagen duurt en ze daardoor zelf niet aan paren toekomen. Ze worden dus blauw om niet een blauwtje te lopen. Wat de reden ook is, het fenomeen is magisch. Het nieuwtje verspreidt zich vaak snel over de natuurminnende social media. Dus mocht je opvangen dat er ergens blauwe kikkers gesignaleerd zijn, ga kijken. Het is het meer dan waard.
Ja, dat was Jelle Hogeboom. Dat was in aflevering 33. En Vitamin B12, die hebben nog meer covers gemaakt, zoals eerder ook al gezegd. En er was er eentje, toen vroegen we ze om Nina Hagen te doen.
Maar ja, wie kent dat nummer?
Ja, en dat is ook wel echt moeilijk.
Als je hem kent, dan ken je hem. Ja. Maar daar zitten nogal wat passages in. Daar moet je even ze op oefenen.
Ja, en dan ook nog met die Duitse uitspraak en zo. En zij kwamen toen met een soort tegenbod. Zijn de Suchi en de Banshees.
En?
Zeg ik het goed nu?
Ja, nou, prachtig. Okay. Maakt niet uit hoe je Duits spreekt.
Suchi.
Maar onze ome Joost van Pagé, onze parel achter de schermen,
die
was daar
erg
al
fan.
Blij mee.
Ja, die is heel erg fan.
Dus die gaat er nog wat over vertellen.
Hey, hallo. Joost van Pagé hier. Producent van Radio Kras. En ook te horen als co-host in aflevering 38 en 39. Ik sta lekker buiten in de natuur. En ik wil graag een nummer van Vitamin B12 aanvragen. Voor deze best-of aflevering. En daarmee de afsluitende aflevering van het tweede seizoen van Radio Kras. Ik zou graag het nummer Monitor van Suchi en de Banshees nog een keer horen. Corinna die sprak dat zo grappig uit als Suchi en de Banshees. Maar we kwamen er later achter dat toen ik deze muziek luisterde, Corinna nog niet eens geboren was. Dus dat was een hele bijzondere en voor mij ook wel een beetje een pijnlijke constatering. Maar goed, ik wil het nummer aanvragen omdat ik het zo fantastisch vind hoe ze dat hebben gekofferd en bewerkt hebben. En met name ook leuk dat een van de zangeressen dit nummer zingt. En op zo'n overtuigende manier dat het wel degelijk doet denken aan Suchi zelf. Wat nogal een spraakmakend figuur was in de jaren 80 met name. Toen de New Wave en Gothic populair was. En er nogal veel wavers en gothicers rondliepen. Ik was er zelf één van. En wat er helemaal leuk aan is, is dat ik toen de tijd op kamers woonde in Utrecht. En mijn huisgenoot was idolaat van Suchi en de Banshees. Hij was daar zeer serieus fan van. En hij was een audio recorder in die zin. Hij nam concerten live op. Dus ging met zijn audioapparatuur naar concerten en verborg die stiekem onder zijn pet. En nam dan alles op. En hij verzamelde als een idioot live opnames van Siouxsie en de Banshees. Opnames die hij zelf gemaakt had, maar ook die gemaakt werden door Jan en Alleman in Europa en buiten Europa. En hij had denk ik wel 200 cassettebandjes met live opnames. Dus daar moest ik aan denken met het nummer. Veel luisterplezier en geniet ervan.
Radio Kras.
Zeg Michiel.
Zeg Josien.
Ja.
Ja?
Het moment dat wij dit opnemen, is er een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd.
Oh.
De James Webb. Ja, niet nu op dit moment, maar deze week.
Ja.
En dat deed me denken aan Marieke van der Ven.
Dat moet je uitleggen.
Nou, zij heeft over de radio gemaakt.
Oh nee, ik snap het. Nee, ik snap het, denk het wel.
Maar het hele seizoen?
Ja, maar luisteraar, snap jij het ook al? Want het was zo fijn gewoon. Het is zo fijn om mensen enthousiast te horen over hun hobby's en zo.
Ja, en met zendmasten en piratenradio, maar ook over de maanlanding.
Ja, want dat is Brabants trots, weten jullie nog. De maanlanding met Neil Armstrong, zonder Brabant, was die niet gelukt. Dus nogmaals, voor dat wit-rood geblokte gevoel, gaan we luisteren naar Hans Pepers uit Over de Radio nummer 33.
Dit is Over de Radio. Een item over zenden en ontvangen. Over de romantiek en de nostalgie. Over piraterij en radiogolven. Welkom bij Over de Radio. We zijn bij Sterrenwacht Tivoli in Oudenbosch, waar Hans Pepers vertelt over de maanlanding.
Nou, ik ben Hans Pepers. Ik ben al vanaf mijn 12e jaar amateur sterrenkundige. En ik ben vanaf 2015 hier weer bij deze Sterrenwacht Tivoli vrijwilliger.
En in 1969 was Hans ook hier.
In mei 1969 kregen wij het verzoek van de NASA of wij de maan wilde waarnemen in verband met de lancering van Apollo 10. En wij zaten hier in deze sterrenwacht hier, met dezelfde kijker die hier nu ook staat. Zaten wij met een groep mensen om beurten waar te nemen. Dan moesten we dus op de maan letten, kijken of er iets gebeurde soms. Of je een flits zag of wat dan ook. En dat moest dan doorgegeven worden aan Houston. Nou, dat moest dan met een telegram en zo.
De Apollo 10 landde nooit op de maan. Maar in juli 1969 ging de Apollo 11 naar de maan.
En wij waren weer gevraagd om de maan waar te nemen, maar we kregen ook de frequentie.
Dit was de radiofrequentie waarmee de NASA contact had met de astronauten in de Apollo 11.
Nou, toen zijn ze natuurlijk met een bloedgang die materialen gaan regelen, zodat we konden luisteren. Maar het geluid was niet altijd even goed, hoor. Dus we wilden ook wat flarden weg en zo. Maar we konden ze horen, ja. En dat is toch wel heel erg mooi, ja. Daar stond je toch echt wat te luisteren. Zo, kijk eens, wij kunnen hier in Oudenbosch, kunnen wij het horen. Dus je was een beetje hier met de sterrenwacht onderdeel van die geschiedenis.
It's one small step for man.
Nou, je hoort het dus dat ze dus aan Houston doorgaven van wat er gebeurde, of wat ze zagen en wat ze gingen doen.
Houston, this is Neil, radio check. Neil, this is Houston, loud and clear. Break, break, buzz, this is Houston, radio check.
En dan ik hoor je van 60 seconds, 30 seconds. En die liepen ze allemaal blauw aan in Houston, hier wij ook. En toen, hij had nog 17 seconden brandstof over, toen is hij geland. Echt, dat was echt spannend. Dat was echt een thriller. Maar het kon mislukken natuurlijk, hè?
Een uniek moment, dat je natuurlijk niet wilt missen.
Het is eigenlijk geschiedenis wat je meemaakt, hè? En dat komt in de geschiedenisboekjes. Ja, het was iets voor het eerst, iets nieuws. Maar ja, ik moest ook nog werken. Ik had geen vakantie. Het was wel schoolvakantie, maar niet voor deze jongen. Ik werkte in een bakkerij. En ik was op laatst wel best moe, want ik kwam heel laat thuis en vroeg op. Toen heb ik tegen mijn baas gezegd, ja, sorry hoor, maar ik kom even niet. Ja, zit niet, blijf maar weg, ik heb toch niks aan jou. Goed, 3 dagen waren ze bij de maan en toen moesten ze nog gaan landen. Dus 3,5 dag, ja.
Oké, Neil, we can see you coming down the ladder now.
Nou, dat was best spannend, ja.
Tijdens de missie ging de Apollo in een baan om de maan heen. En zodra de Apollo achter de maan was, was een radioverbinding niet meer mogelijk.
En dan kwamen ze achter de maan uit en dan kregen ze weer contact.
Door de afstand tussen de aarde en de maan van ongeveer 385.000 kilometer zat er ook een vertraging op het signaal.
Neil, this is Houston, we're copying.
Toen ze op de maan waren, duurde het 1,25 seconden voordat het signaal dan op de aarde was en omgekeerd ook.
De verbinding tussen Oudenbosch en de Apollo was natuurlijk wel maar één richting op.
Nee, we mochten niet zeggen, Niel brengt een stukje voor ons mee. Dat mocht niet. Dat konden we ook niet. Het zou wel leuk zijn geweest.
Dit was Over de Radio.
Ja, ik zei het al, wel de twee co-hosts die ik er even uit wilde lichten. En de andere is Appie Machielsen. En Appie is vrachtwagenchauffeur, of was vrachtwagenchauffeur. En die heeft daar een hoop over te vertellen gehad. Ook later nog, tegen Marieke van der Ven in Over de Radio. Maar mijn lievelingsmoment was natuurlijk toen hij begon over ABBA.
Echt mooi. En als je dan, als je in de auto zat en je zat helemaal alleen en je ging bijvoorbeeld van Teteringen naar Zwitserland toe. En je had dan een bandje op staan met ABBA en dat soort dingen. Ja, dat was gewoon leuk. De radio wat harder. Het raampje een beetje open. Ja, ik heb altijd genoten ervan. Ja, dat is eigenlijk ook gegroeid op de auto eigenlijk. Rustige muziek, fijne muziek, mooie muziek. Destijds had ik alle platen, ik heb ze nog. Draai ze thuis nog steeds op de platenspeler. Een collega, eigen rijder, die heeft een auto, die heeft die helemaal gespoten met de ABBA-mensen erop. Die is vorige week is die uitgekomen. Ja, dan springen mijn tranen in mijn ogen. Want dan denk ik, ja, ik had dit ook nog kunnen doen eigenlijk, als ik gezond had geweest.
Ja, Appie houdt van ABBA. Ik hou van ABBA.
Iedereen houdt van ABBA.
Precies, de meeste wel denken de mensen houden van ABBA. En wie ook van ABBA houdt, is José Houbé. José Houbé is een van de zangeressen van de Nederlandse band Luf. Ja, ja. En ik had ook haar zus als co-host ooit, Yvonne. En Yvonne is super trots op haar zus. En die vertelde mij toen dat...
Die wil ik ook als rookcoach trouwens.
Ja, dat is... Ja. Maar dat is dan niet anti-rookcoach, dat is rookcoach. En Yvonne vertelde mij toen dat José en Bonnie St. Clair samen een coveralbum met Nederlandse ABBA-hits hadden gemaakt.
En toen smolten wij natuurlijk allemaal.
Ja, die heb ik besteld via Marktplaats op vinyl. En nu wil ik graag draaien Herinnering.
Studieboeken, schoolrapport, verlegen meisje, voor het eerst nu voor het bord. Vergeefse verlangens, waar zouden ze nu zijn? Witte spitsen, pirouette, met z'n allen, zo nerveus en toch zo pret. Kleurenfoto, stervende zwaan, vergeefse verlangens. Waar zijn ze heen gegaan?
Herinneringen, elke dag. Als die allereerste keer dat ik je zag. Herinnering, mooi en teer. Verlangens, verlangens.
Thank you.
Iedereen die luistert naar Kras.
Nou, dat was hem dan, Michiel. De allerlaatste Kras.
End of an era.
Radio Kras als podcast houdt op, maar wij als groep gaan nog door en jullie horen vast nog van ons. We willen in ieder geval iedereen heel erg bedanken voor het luisteren.
We hopen dat jullie al deze afleveringen samen met ons genoten hebben.
En wie zijn wij, Michiel?
Wij zijn Anne van Ludwig, Corine Heijerman, Jelle Hogeboom, Marieke van de Ven.
Michiel van der Weertof.
En Josien Wijkhuis.
En achter de schermen ook Joost van Pagé, Stan van Herpen en Marco Raaphorst voor de montage.
Hey, lieve parels van mensen. Alles was onmogelijk zonder jullie qua Radio Kras dan.
Zo is het. Onze huisband is Vitamin B12. De bandleden hebben geen namen, want dat vinden ze zo individueel.
Nog steeds, maar ze zitten wel op alle social media's. Dus daar kan je ze streamen op Instagram en Facebook en Spotify en de hele mikmak.
Precies.
En ze hebben ook gewoon een nieuwe plaat uit, op vinyl. Nu heb ik net gehoord dat juist tegenwoordig iedereen weer van de cd's is.
Ja, dat
zelfs
komt,
de jeugd.
Dat is logisch, want de jaren 90 komen toch?
Ja, dus we hopen niet dat alle luisteraars nu al hun platen de deur uit hebben gedaan. En van, ja, moet ik die cd's spelen van zolder halen of naar de kringloop? Ik denk dat Vitamin B12 niet hun albums op cd gaat uitbrengen.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee. Dus koop hun nieuwe plaat.
Radio Kras is een productie van Stichting Soundtracks en Stichting Watershed.
Radio Kras is mede mogelijk gemaakt door vele fondsen. Zie onze website voor het overzicht www.radiokras.nl.
Met dank aan Breda Nu, Omroep Tilburg, MFM en Studio 040.
Wij waren Josien.
En Michiel.
En wij zeggen
misschien
niet tot een volgende.
Ja, tot een volgende.
Dag!